Romeinen 10. Voor het verband lezen we vanaf het eerste vers. Eigenlijk zou ik vanaf vers 4 moeten lezen, maar ach, laten we bij 1 beginnen. En daar staat het volgende. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben ze zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Vers 4. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. Vers 6. De gerechtigheid echter, die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Vers 15. En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Nou, een heel stuk. Er staat ook heel veel in. Dat gaan we zo stap voor stap maar doornemen met elkaar. Paulus is bekend om zijn lange zinnen. Die gebruikt hij in zijn brieven. En hij gebruikt ook heel veel voegwoorden. En voegwoorden maken de verbinding tussen twee zinnen. Paulus geeft daarmee vaak oorzaak en gevolg aan. Of tegenstellingen. Taalkundig is het vreemd om een zin met een voegwoord te beginnen. Maar in de brieven van Paulus zien we dat vaak om iets duidelijk te maken. Om een verband te leggen met een voorgaand gedeelte wordt een voegwoord gebruikt. Vaak kun je het weglaten en dan klopt de zin nog wel. Maar het verband is dan niet meer zo duidelijk. Dat kom je ook in dit gedeelte regelmatig voor. Nog even terug naar de eerste versen van dit hoofdstuk, Vers 2 en 3, daar staat, want ik getuig van hen, het begint ook met een voegwoord, want ik getuig van hen, dat is Israël, dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. En dan vers 3, omdat, ook een voegwoord, zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Hier is vorige keer al over gesproken, maar om het bruggetje te maken naar vandaag, toch goed om nog even hierbij stil te staan. Er is geen sprake van ongeloof en onwil, maar van onkunde bij Israël. Ze hebben wel ijver voor God, ze zijn wel godsdienstig, maar ze weten het niet, ze begrijpen het niet. Ze kennen de gerechtigheid van God niet en daarom zoeken ze in hun ijver naar een eigen menselijke gerechtigheid. In Hosea staat, vers 4, hoofdstuk 4, vers 6, mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. De gerechtigheid van God en het oordeel over de zonde wordt duidelijk aan het kruis. Israël heeft zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Ze zijn zichzelf tot norm geworden. Ze stonden zich erop voor Gods volk te zijn en zij menen daardoor meer te zijn dan de heidenen. Ze wisten nog niet van 2 Korinthe 5 vers 21, dat weten wij wel, daar staat, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En dan zijn we bij vers 4. Daar staat boven de gerechtigheid uit het geloof. Vers 4 daar staat, want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. De brief van de Galaten die gaat over de wet en de genade. En daar staat in Galaten 3 vers 24, zo is dan de wet onze leermeester. De NBG-vertaling zegt tuchtmeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Christus heeft de wet volbracht en zijn gerechtigheid is in de plaats van de wet gekomen en is door het geloof onze gerechtigheid geworden. Vers 5, daar staat weer met een voegwoord, want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is, de mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. In Romeinen 7, dat hebben we ook al behandeld met elkaar, daar staat zo is dan de wet heilig en het geloof en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Om rechtvaardig te zijn moest men zich aan de letter van de wet houden, simpelweg omdat het de wet is. Er is geen sprake van geloof, maar van doen wat de wet gebiedt of verbiedt. Maar de mens is geneigd om de mazen van de wet op te zoeken. Dat was vroeger al zo, dat is nog steeds zo. Er is zelfs een uitdrukking van. De wetten die de Heer aan Israël gegeven heeft, hebben als doel Israël te beschermen en het af te zonderen van heidense volkeren met heidense gewoontes. Het zijn regels, verboden en geboden. Heel praktisch om bijvoorbeeld ziektes te voorkomen of om het beloofde land te behouden. Het volk echter heeft gefaald door zich niet aan deze wetten te houden. Hij kon dat ook niet. Met alle gevolgen van dien. En ze zijn verstrooid over de hele aarde. Deuteronomium staat in hoofdstuk 30. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben. In zijn wegen te gaan. Zijn geboden. Zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. En dan zult u leven en talrijk worden. En zal de Heere, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Daar kom ik straks nog even op terug. We zijn bij vers 6. Vers 6 en 7. De gerechtigheid echter, die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? dat is Christus naar beneden brengen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, dat is Christus uit de doden naar boven brengen. God de Vader heeft zijn Zoon gegeven en naar de aarde gezonden. Dat kon alleen Hij doen. God de Vader heeft zijn Zoon uit de doden opgewekt. Ook dat kon alleen Hij doen. Dat is de basis van ons geloof. God heeft het zelf gedaan. Zoals we in Romeinen 8 hebben gelezen. En kort samengevat, wat de wet niet kon, heeft God gedaan. En dat is het evangelie. Vers 8, daar staat. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Paulus haalt dit aan uit Deuteronomium 29 en 30. En aan het eind van het leven van Mozes, en ook aan het eind van de tocht door de woestijn, is het volk gelegerd in Moab. En Mozes, aan het eind van zijn leven gekomen, en aan het eind van zijn opdracht, spreekt dan het volk toe. Het is misschien wel goed om dat op te slaan, dat stukje, in Deuteronomium 29. Deuteronomium 29, vers 1, beginnen we, en dan in grote stappen daardoorheen door dat stukje. Dan lees ik intussen vers 8 nog een keer voor u. Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Gevonden? Deuteronomium 29, vers 1. Daar staat, dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab. Naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij Horeb. Dat is de wet, 10 geboden. Dan vers 9. Houd daarom de woorden van dit verbond en doe ze, opdat u verstandig zult handelen in alles wat u doet. Vers 26. Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich daarvoor neergebogen. Goden die ze niet kenden en die hij hun niet toebedeeld had. Vers 27. Daarom is de toorn van de Heere ontbrand tegen dit land en brengt hij daarover al deze vervloekingen die in dit boek beschreven zijn. En de Heere heeft hen uit hun land weggerukt, in toorn, in grimmigheid en in grote verbolgenheid. En hij heeft hen weggeworpen in een ander land, zoals het op deze dag is. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen. En dan het andere stukje uit Deuteronomium 30. Dat staat er vlakbij. Deuteronomium 30, het eerste vers. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere, uw God, u verspreid heeft. En dan vers 6. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Ook dat zijn bekende woorden die we in Romeinen 2 ook hebben gelezen. Om de Heere uw God lief te hebben. Met heel uw hart, heel uw ziel, zodat u leven zult. Vers 11. Want dit gebod dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Vers 15. Zie, ik heb het. Ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden. Maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de Heere uw God lief te hebben. In zijn wegen te gaan. En zijn geboden, zijn verordeningen en zijn bepalingen in acht te nemen. En dan zult u leven en talrijk worden. En zal de Heere uw God u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. Dus die wetten zijn nuttig. Voor Israël om zich eraan te houden. En dan zijn we bij vers 9. Vers 9, daar staat met uw mond. Vers 9 van Romeinen 10. Romeinen 10, vers 9. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, dan zult u zalig worden. Dit predikt Paulus en het is niet ingewikkeld. Om het te ontvangen en om het aan te nemen hoef je niet doorgeleerd te hebben. Het woord wordt ons gratis aangeboden en het is begrijpelijk en toegankelijk. De NBG-vertaling zegt, u zult behouden worden. Je zult niet alleen vergeving ontvangen, maar ook voor eeuwig behouden zijn. Als je met de mond de Heere Jezus belijdt en met je hart gelooft. We kunnen met onze mond veel zeggen, maar dat is niet voldoende. Er komt een tweede voorwaarde bij, met ons hart geloven. Oprecht, waarachtig en volkomen. Met ons hart wordt niet onze hartspier bedoeld. Ons hart is een veelomvattend begrip. Zoals de Bijbel ook spreekt over de heerlijkheid van God, en daarmee wordt bedoeld heel veel eigenschappen van God bij elkaar, zoals liefde, goede tierenheid, rechtvaardigheid, heilig, almachtig, alomtegenwoordig. Het hart heeft betrekking op ons totale wezen, lichaam, ziel en geest. Als we vers 10 lezen, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Hier begint Paulus weer met een voegwoord. En hij grijpt daarmee terug op het vorige vers. Alleen hij draait de volgorde om. Deze twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Onze belijdenis moet waarachtig zijn, uit het hart. En als wij geloven met ons hart, met ons hele wezen, dan moeten we dat ook belijden. Dat is een bevestiging voor onszelf. En het geeft blijdschap en zekerheid. Maar ook tot behoud van anderen. En de doop is daarvan een opdracht en een aansprekend voorbeeld. Vers 11. Door vers 11, 12 en 13 bij elkaar. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen. En hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden, zal behouden worden. Hier staat een ieder die in hem gelooft. Dat is de enige voorwaarde. Niet of wij ons goed genoeg voelen of genoeg geloven. Daarom wordt een ieder die zijn eigen verdorvenheid ziet en naar het kruis vlucht, behouden. Dat geldt voor alle mensen. Want allen hebben gezondigd en voor allen is de boodschap om behouden te worden dezelfde. Er is volheid van genade door het werk op Golgotha. Dat gaan we straks met elkaar zingen, want zo is het. Vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloven? En hoe zullen zij hem in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Paulus redeneert terug. Het doel is dat een ieder gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar dan moet je er wel van gehoord hebben. Je kunt het niet alleen horen. Je kunt het alleen maar horen als het gepredikt wordt. Het begint bij prediken, bij getuigen, bij bekendmaken. Vers 15. Hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen. Van hen die het goede verkondigen. Die tekst die haalt Paulus aan uit Jesaja 52. Daar staat in vers 7, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tot Sion spreekt, uw God is koning. Dat staat er in Jesaja. Jesaja richt zich tot Sion, tot Jeruzalem, tot Israël. Maar Sion wordt hier weggelaten. In dit vers staat het niet. Wat is er dan anders, zou je denken? Jesaja spreekt tot Israël over het toekomstige vrederijk en over het evangelie van het koninkrijk. In Matteüs 24, vers 14, daar staat: en dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden door de Joden, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Maar Paulus spreekt tot de gemeente. In het hier en nu over het evangelie van de genade. Om de gemeente uit alle volken bij elkaar te brengen. Jood en Griek. Er is geen onderscheid. Wie moet er dan prediken en getuigen en bekendmaken? Wij, de gemeente. Petrus die schrijft in 1 Petrus 2 vers 9 over een koninklijk priesterschap om de daden van God bekend te maken. Dat is de opdracht voor ons. Vers 16. Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Iedereen die het evangelie hoort is zelf verantwoordelijk om het ook te geloven en het te gehoorzamen. Israël heeft het wel gehoord, maar heeft het niet geloofd en het was ongehoorzaam. Vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Ook voor nu geldt dat Gods woord bekendgemaakt moet worden, zodat anderen het kunnen horen, kunnen geloven en kunnen aannemen. Vers 18 en 19. Maar ik zeg, hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt, ik zal u jaloers maken door wat geen volk is. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Israël is Gods uitverkoren volk, bevoorrecht omdat God zich aan hen heeft geopenbaard en aan hen zijn wet en zijn verordeningen heeft gegeven. Maar door de heidenen zal God Israël jaloers maken. En dan zijn we bij vers 20. En Jesaja durft het aan te zeggen, dat is ook mooi gezegd van Paulus: ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. En ik heb mij geopenbaard aan hen die naar mij niet vroegen. Jesaja profeteert en waarschuwt Israël dat God zich zal openbaren aan heidenvolken die God niet kenden en niet zochten. In de schepping kan men God zien. Romeinen 1, vers 20, daar hebben we het gelezen. En door de prediking kan men van God horen. En dan vers 21, met het oog op Israël zegt hij echter, heel de dag heb ik mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. God heeft zich aan de heidenen geopenbaard, aan ons. Israël kon dat weten, want de wet, de psalmen en de profeten hebben ervan getuigd dat Israël zich zou verharden en zich zou afkeren van God. En betekent dat dan dat God zich voor altijd van Israël heeft afgekeerd? Dat is niet zo. En daarover gaat Romeinen 11. Ik denk dat Gerard dat volgende week gaat doen. Goed, tot zover.